Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Een programma van informatie, actualiteit en muziek met een eigenwijze karakter. Van Silvia Terribili. Op Radio Salto Amsterdam. Dinsdagavond van 20 tot 21 uur. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town. Vanavond in studio Silvia Terribili.
To go onwards to the peak, knowing conditions on the journey would be cramped. Bit by bit, your muscles tensed up as they jammed. So the moment passed while you were sitting on the fence. In the thinning of the air, although you carefully prepared for such events, for all you care about it, here's 10 pence to make it all forever henceforth. You'll be saying how your back was bent in the descent. Oxygen. Something had thrown you off the scent. Molecular particles are scattered in the wind. Although you said something beginning in the end. All the chances given, heaven sent, you trade them all to pay the rent. And now you
The Descent. Dat was Pieter Hemmel.
tent stood abandoned where you left it in your attempt at the descent.
We maken ons heel veel zorgen over het klimaat, maar we zouden ook ons heel veel zorgen moeten maken over de milieuvervuiling en met name de grensoverschrijdende milieuvervuiling. Daar praten we sinds de jaren 90 over, maar als het echt op reductie komt van de emissies, gebeurt er niks. Ook op Europees niveau, nou, we hebben straks de Europese verkiezingen, maar ik hoor niet zoveel zeggen over reductie en terugdringen van milieuvervuiling. We weten het sinds de jaren 90. We weten dat de luchtvervuiling moet terugdringen. We weten dat in Nederland 10 bedrijven verantwoordelijk zijn voor de helft van de luchtvervuiling. En toch hebben wij tot nu toe geen effectieve maatregelen genomen om deze vervuilers te dwingen om hun producties schoner te maken. Bovendien maken we ons bijzondere zorgen om de luchtvaart, wiens emissies van SOx, dat zijn zwaveloxide, NOx, dat zijn stikstofoxide, waterdamp, roet en ultrafijnstof, kleiner dus dan 0,1 micrometer, we weten dat deze stoffen en gassen verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering en voor de afbraak van de beschermende ozonlaag in de stratosfeer. Voor de verergering van de broeikaseffect, voor de verzuring en verstoring, zoals lokale luchtverontreiniging, geluidshinder en stank, de bekende kerosinelucht die men in Amsterdam moet inademen. Ga maar hard lopen in het Amsterdamse bos. Wat ruik je dan? We weten dat de uitstoot van CO2-equivalenten door het luchtverkeer in heel Europa sinds de jaren 90 meer dan verdubbeld is. Van 69,3 tot 142,2 megaton. We weten dat de pro capita CO2-productie in Nederland 10.455 kilogram pro capita per jaar is. De vergelijking, de Europese gemiddelde is 7.159 kilogram pro capita. We weten dat de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland maatschappij 31 miljard euro per jaar kost. Dat is het 4,5% van het BBP. Bruto binnenlands product. We weten dat broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen goed zijn voor 98% van de schade. En dat luchtverkeer een grote rol hierin speelt. En toch belasten wij het luchtverkeer niet eens. Geen btw-heffing, geen accijnsen, praktisch geen vliegbelasting. Terwijl rechtstreeks treinverbindingen naar bijvoorbeeld Wenen, Kopenhagen, Milaan, interessante Europese steden afgebroken zijn om mensen massaal te laten gaan vliegen. Bovendien zijn de nachttreinen naar toeristische oorden door Nederland en Duitsland, om politieke redenen opgeheven om toeristen massaal te laten vliegen. Ja, dan is het makkelijk om te praten over vliegschaamte. Helemaal geen vliegschaamte. We blijven massaal mensen te laten vliegen. En dit terwijl normale treinen die 160 km per uur rijden en veel minder vervuilen, tot 75% minder dan vliegtuigen, heel competitief zouden zijn voor middenafstanden in Europa tot 800 km. Vinden we het echt belangrijk om een gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, dan moeten we per direct de vervuilers laten stoppen. Dat is onder andere en in eerste instantie de industrie die wegwerpen producten maakt. Die producten maakt die energie vreten. Het luchtverkeer, de intensieve landbouw en veehouderij en het produceren van onnodig veel plastic en niet recyclebaar afval. We pleiten voor in 2030 65% reductie van alle vervuilende en broeikasgassen emissies, zoals SOx, NOx, roet en nanodeeltjes geproduceerd door het luchtverkeer en de industrie. 45% duurzame energiebronnen, zoals actieve en passieve zonne-energie, mini-windmolens. 40% energiebesparing, forse reductie afvalberg en afvalverbranding. Introductie van gescheiden inzameling van GFT-afval op buurtniveau. Want weggooien van groen GFT-afval, dat is groen, fruit en tuinafval, dat is verspillen van kostbare grondstoffen. En GFT is ongeveer 2/3 van onze vuilniszak, dus we zouden dus zoveel kunnen besparen, veel minder verbranden, met veel gevolgen voor de luchtverontreiniging. Herintroductie van statiegeld op alle drankverpakkingen. Wij hadden het vroeger. Nederland was voorbeeldig. Ja, als wij de toekomst belangrijk vinden, dus niet alleen de temperatuur op aarde te verlagen, want daar gaat het niet alleen maar. Het gaat eigenlijk om de luchtvervuiling.
Mi sono perso per cercare te. Smarrite spiagge d'amore e jazz. Non so più dove mi arrivava il mare. Oasi e visione. Rosso il tuo sofà, col tempo in tasca, l'acqua alla gola, guardavamo il blu, tra Saturno e Giove, chissà forse piove, l'universo è amore, e
En het onderwerp voor vanavond is het klimaat. Dus we gaan zo luisteren naar een interview met Helene de Koning. Een van de belangrijkste experts op het gebied van klimaat. Want zij is uitgezonden als expert bij het IPCC. Dat is het hoogste internationale orgaan die bestudeert alle literatuur over klimaat.
Van opzettelijk verspreiden van nanodeeltjes, sulfaten of zwavel. We staan in gesprek met Helene de Koning. U bent lid van het IPCC. Mijn vraag gaat over geoengineering en met name solar radiation management. Mijn vraag is, wat is de officiële positie van het IPCC ten opzichte van geoengineering en met name solar radiation management? Oftewel het opzettelijke verspreiden of de mogelijkheid van opzettelijke verspreiden van nanodeeltjes, sulfaten of zwavelzuur in de stratosfeer om het zonlicht te dimmen.
Ja, mijn naam is inderdaad Helene de Koning. Ik ben in het afgelopen IPCC Special Report over hoe je onder 1,5 graad blijft auteur geweest. Een van de hoofdauteurs van het hoofdstuk 4, dat ging over onder meer solar radiation modification, zoals we het noemen. Dus inderdaad het beïnvloeden van de stralingsbalans van de aarde om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het IPCC is een organisatie die de wetenschap samenvat en in rapporten opschrijft. En vervolgens gaan de landen die de leden zijn van het IPCC die rapporten goedkeuren. En daarmee onderschrijven ze in feite de conclusies van die rapporten. Maar het IPCC zelf doet geen aanbevelingen en neemt ook geen positie in over bepaalde technologieën. Dus wat we in het 1,5 graden rapport dat afgelopen oktober is uitgekomen hebben gedaan. Dus we hebben wel gekeken naar de literatuur rondom solar radiation modification. Er is een groeiend aantal onderzoeken wat zich daarop richt. De meeste literatuur is er over een technologie zoals je al zei, waarin je zwaveldeeltjes verspreidt in de hogere troposfeer, lagere stratosfeer misschien. In feite wat je dan doet is je bootst een soort enorme vulkaanuitbarsting uit. En bij een vulkaanuitbarsting komen er ook allerlei deeltjes in de atmosfeer en die koelen eigenlijk.
Ook nanodeeltjes?
Nou ja, er komen ongetwijfeld hele kleine deeltjes bij vrij, maar ik ben niet bekend
klein, want,
met...
Ja, nano is echt minder dan 0,1 micrometer. Ja. Dat is dus echt... Ja, ik denk dat het onmogelijk is dat de natuur dat produceert, maar ik ben natuurlijk een wetenschapper, dus de vraag is aan u. Dus die nanodeeltjes zijn enorm klein. Ja. En meestal heb je bij dit soort verbrandingsprocessen toch ietsje grotere deeltjes.
Ja, de meeste
zoals
de
bij
deeltjes...
een open aard, ja. Zeg maar. Die produceert in principe geen echte nanodeeltjes. Maar iets grover materiaal maakt.
De literatuur die we bekeken hebben in het IPCC-rapport gaat niet over het injecteren van nanodeeltjes. Er zijn eigenlijk bij mij in ieder geval geen voorstellen bekend die echt serieus in de literatuur zijn onderzocht. Want dat is het enige waar IPCC naar kijkt. Die daarvan spreken. Waar ze van spreken is het injecteren van zwaveldioxide. En dat vormt dan in de atmosfeer uiteindelijk sulfaten. En dat reflecteert het zonlicht.
Ja.
En omdat het zonlicht een klein beetje reflecteert, koelt dat de aarde. Dat is in ieder geval de hypothese. Nou, daar kun je heel veel over zeggen. Het is echt heel belangrijk om daarbij aan te geven dat vulkaanuitbarstingen eigenlijk laten zien dat het kan werken. Dus dat het theoretisch kan werken om het zo te doen. Want als er een hele grote vulkaanuitbarsting is geweest in de wereld, dan zien we vaak dat de temperatuur voor een paar jaar ietsje lager is. Dus, maar we zien ook dat allerlei gevolgen heeft. En die gevolgen die variëren heel erg op verschillende plekken. Dus bijvoorbeeld het kan leiden tot een tijdelijke aanpassing van neerslagpatronen in bepaalde gebieden. Waardoor misschien in een bepaald...
Van vulkaanuitbarsting of van geoengineering?
Nou, van solar radiation modification weten we het nog niet zo goed, want het is nog nooit op dit soort schaal gedaan. Maar van vulkaanuitbarstingen weten we dat het tot allerlei aparte klimaatverschijnselen leidt.
Ook ernstige.
Ook zeer nadelige, ja. Ja. Dus daar, daarom zijn ook heel veel mensen heel sceptisch over solar radiation modification als hulpmiddel. Want in feite, want ze vragen zich af, is het middel niet erger dan de kwaal?
Ja.
Je probeert iets te doen aan klimaatverandering, wat heel schadelijk kan zijn. En vervolgens ben je, misschien los je wel zeespiegelstijging tijdelijk op, maar leidt het tot droogte in een bepaald gebied. En lijden daar ook weer heel veel mensen onder.
Dus symptoombestrijding.
Zo zou je het kunnen omschrijven. Ja.
Ja.
Overigens, misschien is het interessant om te zeggen dat we in het IPCC die term geoengineering eigenlijk niet gebruiken.
Wat wordt gebruikt? Ja, solar radiation management.
Ja, we maken geoengineering is een soort
algemeen
verzamelterm waar ook bijvoorbeeld de negatieve emissies en zo onder vallen. En dat vinden we echt heel anders dan solar radiation modification.
Ocean,
dus wij maken
fertilization en er zijn zoveel.
Er zijn heel veel verschillende ideeën. Ja.
Maar dit is de vraag was. Wat is uw persoonlijke mening? Denkt u dat deze Technofix een oplossing zou kunnen bieden?
Nou, in het IPCC-rapport kijken we naar de literatuur. Hè? Dus daar vatten we die literatuur samen. Ik kan mijn persoonlijke mening geven, maar dat doet er niet.
Maar
daar
ben
erg
ik ook in geïnteresseerd. Ja, als het mag natuurlijk. Want u bestudeert allerlei rapporten, allerlei theorieën. En dan denkt u, nou, dit lijkt mij aannemelijk. Of helemaal niet. Als wij bijvoorbeeld denken aan die projecten van David Keith en Ken Caldera, die zijn die staan uitvoerig beschreven in de literatuur. En wat denkt u over hun projecten?
Nou ja, kijk, ik hou het echt liever bij mijn positie als IPCC, omdat ik
vind het gewoon. En u hoeft niet daarover te adviseren?
Nou, het IPCC is dus altijd beleidsneutraal. Dus in feite, wij zeggen niet van deze technologie vinden we niks en die andere technologie vinden we tof.
Ja.
We zeggen echt alleen maar van, nou, dit is wat de literatuur zegt over deze technologie. En de experimenten op het gebied van solar radiation modification, waar je het over hebt, in Amerika met name, die leveren natuurlijk interessante informatie op, die je vervolgens als IPCC kunt gaan bekijken en opschrijven in rapporten.
Ja.
Wat ik wel misschien een beetje zie, is dat op het moment dat je een soort cyclus hebt van steeds meer acceptatie van dit soort technologieën. 10 jaar geleden was het echt nog heel exotisch om het over solar radiation management
Ja, maar niemand weet ervan.
En toen werd het eigenlijk steeds ernstiger met de klimaatverandering.
Ja,
en mensen
werden
daar steeds banger voor. Dan komt er onderzoeksgeld daarvoor.
Mm.
Het onderzoeksgeld betekent dat veel meer wetenschappers zich ermee bezig gaan houden. En het interessant gaan vinden. Komt er meer literatuur. Dan moet het IPCC dat gaan bekijken natuurlijk.
Ja.
Komen er meer pagina's in een rapport. En dan in feite wordt het steeds meer onderdeel van de lijst van mogelijke opties om iets te doen aan klimaatverandering.
Ja.
En daar is wel, ik denk dat we daar wel, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat we daar toch aan voor moeten oppassen. Want we hebben al heel vaak gezien dat nieuwe technologieën worden gelanceerd om iets aan, om een probleem op te lossen. En dat gaat dan vaak niet zo hard, of die blijken toch niet zo goedkoop of zo aantrekkelijk te zijn of zo duurzaam te zijn als initieel werd gedacht. En misschien ben je dan uiteindelijk je wel afhankelijk aan het maken van technologieën en van opties die uiteindelijk toch ook niet zo effectief blijken als je had gehoopt. En dan zitten we straks toch weer met die klimaatverandering.
Ja.
En één groot onderdeel, en daar is ook veel literatuur over rondom solar radiation modification, is ook bijvoorbeeld die zwaveldeeltjes in de atmosfeer. Dat doe je waarschijnlijk met vliegtuigen of zo. Is dat je het moet blijven doen. Want op het moment dat jij zeg maar je moet altijd die dingen maar laten rondvliegen.
Ja.
En als het geld op is of het kan even niet meer.
Dat maakt het nog problematisch.
Dan moet je ook meteen, moet je, als je ermee ophoudt, dan gaat de temperatuur dan ook heel snel.
Ja, maar dat is precies
omhoog.
Ook de analyse van Alan Robock. Die heb ik ook uitvoerig bestudeerd. En hij zegt, ik heb 8 redenen om waarvoor je geoengineering of solar radiation management zou gaan gebruiken. En 27 of 28 tegen. Hij maakt zich met name ook zorgen van het probleem dat als je ermee begint, dan moet je echt voor 100 jaar doorgaan. In ieder geval voor 100 jaar.
Ja.
En stel dat sommige landen op een gegeven moment zeggen, nou, dit is krankzinnig, daar gebeuren enge dingen mee. Misschien is het niet de schuld van die ene technologie, maar je krijgt zoveel verzet en je krijgt zoveel problemen, waardoor je een abrupt stoppen moet inzetten. En dat kan enorm. Maar ik had een andere vraag. En dat is de kwestie van die vulkanen. Dus ik zie dat er heel veel over de Pinatubo bestudeerd is. Maar we hebben zoveel andere uitbarstingen gehad. Ja. Laatst ook nog een enorme in Krakatoa, weer met een enorme tsunami. Ik bedoel, die veroorzaken ook, die zouden dan ook dit soort effecten veroorzaken. Ja. Dan hoeven wij nog niet daaraan iets aan toe te voegen.
Ja.
Ik bedoel, zo'n Krakatoa die heeft ook heel veel sulfaat uitgestoten. Dus waarom wordt alleen Pinatubo bestudeerd? Er is veel meer gebeurd vanaf de jaren 90. We hebben die IJslandse vulkaan. Ja. Dat was ook een enorm iets. Waarom is die niet bestudeerd? Dan heb je ook meer materiaal voor.
Ja, die andere kleinere vulkaan uit Barsing, want het zijn relatief kleine vergeleken bij die Pinatubo. Hmm. In termen van hoeveel materiaal, koelend materiaal er in de atmosfeer zat en hoe de verspreiding over de hele wereld was.
Ja.
Die Pinatubo was gewoon heel groot, waardoor je dat echt zag in de wereldgemiddelde temperatuurcijfers. Die laatste uitbarsting van de Krakatoa was gewoon relatief klein. En dat soort uitbarstingen wordt wel meegenomen in de klimaatmodellen. En daarom blijft het ook op aarde nog ietsje koeler. Dat dimt ook de huidige uitbarstingen. Dimmen wel een beetje. Maar dat wordt meegenomen en dat is een vrij klein effect, meestal. Vergeleken bij de effecten van de broeikasgasconcentraties van al die CO2 die wij de atmosfeer inblazen, omdat we fossiele brandstoffen gebruiken.
Ja.
Dus het wordt meegenomen, maar je hebt echt een enorme nodig om het echt te zien in de temperatuur.
Maar ook die IJslandse, want met die IJslandse vulkaan, daar moesten alle vliegtuigen naar
Dat heel veel effecten, ja.
Dus was dat veel minder dan Pinatubo?
Nou, het was een
enorme. Het zijn echt in week alle vliegtuigen niet nog meer vliegen.
Ja, maar dat was niet vanwege de zwaveluitstoot. Vanwege de stofvulkaan.
Ja,
het was echt de stofvulkaan.
Ja, maar in de stofvulkaan zit ook wat, hè?
Dat koelt ook wel wat, maar het is ook vrij snel weer weg uit de atmosfeer. Dus dan heeft het toch kijk, vulkaanuitbarstingen hebben allerlei impact. Hè? Sommige vulkanen hebben een enorme modderstroom tot gevolg. Andere hebben heel veel stof. Andere hebben juist weer, er komt ijs uit de lucht. En, het is echt heel verschillend en het hangt af van de vulkaan, waar die staat, hoe groot die is, wat eruit komt, wat echt het effect is. Maar met die solaration modification probeer je eigenlijk zo'n zwaveldioxide-achtige vulkaanuitbarsting na te bootsen. En daar leiden we ook uit af dat het theoretisch in ieder geval kan werken. Maar wel met alle, je moet dan wel echt op de blaren zitten met allerlei andere consequenties.
Ik heb een rapport of een paper gezien van Gernot Wagner. En hij becijfert ook, want hij heeft ook allerlei offertes aangevraagd, zeg maar. Ook aan niet vliegtuigmaatschappijen, maar de bouwers dan, Airbus, Boeing. Om echt hoeveel het zou kosten om vliegtuigen te bouwen die op 20 kilometer hoogte vliegen. En dan alleen met die doel en met die missie om zwavel te verspreiden. Dus hij heeft het allemaal becijferd. Alleen de vraag is, dit blijft alleen bij de deskundigen en in het publieke debat, dan komt er totaal niets op. En wat hij ook zegt, maar dit plan kan je niet in het geheim uitvoeren. Waardoor ik dacht, waarom moet je dat in het geheim uitvoeren? Moet het in het geheim?
Nou, liefst niet natuurlijk. Je wil natuurlijk democratische controle op dit soort dingen. Maar een van de dingen die ook uit de literatuur komt over precies deze optie of practice, technologie, is dat het waarschijnlijk zo goedkoop is dat stel dat een kleine eilandstaat, Vanuatu, heel zo'n laagliggend eiland, hè, die gewoon gaat lijden onder zeespiegelstijging. Waarschijnlijk verdwijnt een hele land. Stel dat die Bill Gates weten te overtuigen.
Maar Bill Gates, die onderzoeken van David Keat nu al.
Ja, maar niet dat hij een beetje onderzoek financiert, maar dat hij het echt gaat doen.
Bill Gates, ik weet niet precies hoeveel, maar hij gaat echt met heel veel geld.
Maar met het vermogen wat Bill Gates heeft, zou je misschien wel de hele wereld kunnen koelen met zo'n... Met zo'n...
Ja, maar de vraag is, en dan, wie beslist dat?
Ja, precies. Ja, dat kan dus unilateraal. Maar dat zou niet moeten. Dat is ook heel veel literatuur over. Die zegt van, nou, je moet hier een internationaal proces voor hebben. Want iedereen moet het erover eens zijn dat dit een goed idee is. Want ja, er zijn ook landen die, weet je wel, als Vanuatu met 100.000 mensen is misschien gered. Maar misschien zijn er wel 100 miljoen mensen in India die last hebben van een moesson.
Als je dat project gaat uitvoeren, dan heb je echt enorme gevolgen, maar niet lokaal, maar dan globaal.
Ja.
Dus dat is echt een, de governance van zoiets. Dat, ja, dat moet absoluut democratisch zijn. En, en het gekke is, dat, ja, de mensen weten totaal van niets. Hè. Als je praat over solid radiation management, dan denken ze, wat is dit?
Niemand nee, het is een, ook een vrij klein wetenschappelijk
groepje. Milieuactivisten, ook milieuorganisaties. Ik vroeg het aan iemand van Greenpeace, die zei, nooit van gehoord. Ja, misschien de top wel, maar dit vind ik heel, heel vreemd.
Mm-hmm.
Maar goed, het is zo. Nog iets over de aviobrandstoffen. We maken ons heel veel zorgen om brandstof van auto's. Van, en we weten niets over aviobrandstoffen. Er is een wetenschapper in Zürich, dat is Ulrike Lohmann. Dat is een, misschien kent u haar.
Ja,
kent u
ik ken de naam wel.
Ze,
ja.
Ze is echt de deskundige op wereldniveau, denk ik, over wolken. Dus ze weet alles over wolken. En zij heeft een onderzoek gedaan en aviobrandstof laten inspecteren. En het blijkt dat die helemaal vol zit met metalen, met nanodeeltjes, met allerlei stoffen. En weet u daar iets van? Ik bedoel, wij weten niet eens wat in aviobrandstof zit. Of weten we dat? Meten we dat?
Je bedoelt in vliegtuigbrandstoffen en kerosine?
Ja.
Wat...
ja, niet alleen kerosine, sowieso, dat is ook een probleem. Maar ook allerlei metalen. Zij heeft 16 metalen gevonden. Aluminium, barium, lithium, allerlei metalen.
Maar in principe wat er in de tank gaat en wat er dus wordt verbrand, daar, ja, het zou best kunnen dat daar metalen in
zijn.
Ik moet zeggen, ik weet het niet.
Maar dat is een belangrijk punt, denk ik. Want wij moeten weten wat uit die vliegtuigen komt. Een ander punt, dat is de waterdam. En het wordt gezegd dat komt enorm veel waterdamp. En die waterdam die gaat natuurlijk in de hoge, ook een beetje in de stratosfeer, zeg maar. Gaat dan een soort kunstmatige wolken vormen. Mm-hmm. En die verergeren ook het broeikaseffect. Is dat zo? Ze zeggen van wel. Althans,
ik moet zeggen dat ik het niet eens precies weet. Want ook in de lagere stratosfeer... Zou je ook zeggen,
je hebt
gedeeltelijk...
eigenlijk dit soort waterdamp op verschillende hoogtes, want je ziet het ook op 6000. We hebben enorm veel vliegtuigen op alle. We zien het ook.
Het kenmerk van de stratosfeer is dat die van zichzelf heel droog is. Dus als je daar dan een vliegtuig...
Ja, maar dat is gek, hè?
Ja,
dus
en dan
de stratosfeer is droog. Dus het is eigenlijk onmogelijk dat je een normale condensstreep laat. Nee, die zou je dan niet, aan condenseren.
Ja, dat zijn natuurlijk wel deeltjes,
maar blijkbaar wat je ziet, natuurlijk, je ziet echt soms een netwerk van condensstrepen die heel lang blijven. En los van het feit, wat is dat? Het is in ieder geval, er zit in ieder geval waterdamp of ijs en die gaat een soort... die gaat ook het broeikaseffect natuurlijk verergeren.
Ja, dat is wel een inschatting dat de CO2-emissies van vliegtuigen zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de klimaatimpact van vliegtuigen. Dus de andere helft, maar daar zitten grote onzekerheden omheen, zit rondom waterdamp, andere emissies.
Maar die komt sowieso uit. Ik bedoel, je ziet het. Wat is dat? Ja, waterdamp. Dat is het eerste wat je denkt.
Ja.
Toch? En die blijft heel lang en die vorm dan, die gaat dan een soort nevel vormen en die verergert enorm de broeikaseffect. Ook omdat in de stratosfeer, dan heb je die stabiele luchtlagen. Het is niet zoals laag wind en zo, maar daar is het vrij stabiel. Dus dat blijft er lang hangen. En het verergert de broeikas. Dus we hebben zoveel verergering van dat effect door het vliegverkeer. En toch, wij willen de luchtvaart verdubbelen.
Nou ja, dat is de vraag is wie dat wil.
Ja. Nou ja, Nederland, ja. Op het moment.
Op het moment lijkt het, dat is een
hoop
politiek.
Wat denk je daarvan? Of,
nou, kijk, als je, nu is de luchtvaart verantwoordelijk volgens mij voor 2,5% van de totale CO2-uitstoot. Maar de klimaatimpact is dus ongeveer dubbel zo groot, hè? En het is een van de snelst groeiende.
Je hebt ook andere klimaatbroeikasgassen.
Je hebt andere broeikasgassen en je hebt het effect van waterdamp.
Ja.
Dus de klimaateffecten op de, zeg maar, de stralingsbalans, waar het uiteindelijk om gaat, die zijn groter dan alleen maar de CO2-effecten. Ja. We zien ook dat de luchtvaart heel hard groeit. Echt wereldwijd. Echt een van de snelst groeiende.
Cijfers van de Europese Unie. Ten opzichte van de jaren 90 is het in Europa de CO2-equivalenten zijn verdubbeld. De megatonnen zijn verdubbeld per jaar, zijn verdubbeld ten opzichte van 1990.
Ja. Ik las net natuurlijk de toename sinds 2013 van de hele luchtvaart was 26% van de CO2-emissies.
Ja. Ja,
26%, het is een kwart meer in 5 jaar.
Maar we zien het ook, hè? Ja, ik woon in Amsterdam heel lang, dus we zien het gewoon.
Ja. Dus en dat is een hele grote groep.
Je wil iets aan het klimaat doen, maar je gaat de luchtvaart.
En de luchtvaart zit buiten het, in ieder geval de internationale luchtvaart zit buiten het Parijsakkoord.
Is het niet een hele grote.
Het Parijsakkoord gaat over wat landen zelf doen, hè, en niet wat er tussen landen gebeurt. Dus internationale luchtvaart wordt niet afgedekt door het Parijsakkoord.
Ja, maar in feite dan denk je, oké, we willen iets aan het klimaat doen, maar we willen de luchtvaart laten groeien. Dat is niet.
Dat ruimt natuurlijk uiteindelijk niet. Ook de luchtvaart moet pas. Er is nu wel een afspraak, hè? Dat ik weet niet, die Corsia. Afspraken die. Want de luchtvaart wordt, de internationale luchtvaart wordt niet gereguleerd onder het Parijsakkoord, maar onder de ICAO, dat is de International Civil Aviation Organization, zit in Montreal. Ik ga er toevallig nu heen.
Ja.
Maar die hebben een afspraak dat vanaf 2020 moet de groei van de luchtvaart klimaatneutraal zijn. Dus dat betekent dat ze wel mogen groeien, maar dat ze de extra emissies daarvan, de extra broeikasgaseffect eigenlijk, moeten gaan compenseren met reducties elders. Dus in feite de luchtvaart gaat dan betalen voor emissiereducties elders. Bomen planten of credits kopen in het emissiehandelssysteem van de EU. Of,
het is een beetje shift, hè?
Er is een hoop kritiek op vanwege hoe hard is dat.
Ik
maar
een ander.
Technisch is het ook heel moeilijk om emissies te reduceren in de
eigenlijk minder vliegen.
Minder vliegen.
Tot de 800 kilometer in Europa gewoon met de trein. Dat is compleet.
Ja, ja.
Is het waar dat er wolken kunstmatig gemaakt kunnen worden, kunstmatig afgebroken, want de technieken bestaan ervoor. Er zijn ook patenten hiervoor. En sommigen beweren dat dit nu al gebeurt, maar kunt je uitsluiten dat dit nu al gebeurt? En dan praten wij over Nederland natuurlijk, we weten niet over andere landen, maar we praten over Nederland. Kunt u uitsluiten dat er nu technologieën gebruikt worden om wolken kunstmatig te af te brokkelen of te creëren?
Maar dat is ook mij niks van bekend dat er zoiets aan de gang is. En de literatuur is daar niks over te vinden.
Ja. Maar het kan ook zijn natuurlijk dat er. Want dit is grenst een beetje aan militaire aangelegenheden. Dus het kan ook zijn dat er een staatsgeheim bestaat.
Dat zou ik dan niet weten. Nee, daarom kan ik het niet uitsluiten. Precies. Want ik weet het, ik ben niet
maar
onwetend.
Maar
ik maak me eerlijk gezegd geen zorgen over. Nee, ik maak me als persoon meer zorgen over het steeds normaler worden om te praten over solar radiation modification als een manier, als een respons. Als een antwoord op klimaatverandering.
Ja, maar dat wordt heel erg gepusht. Maar ik bedoel, er is geld voor. En het vreemde is dat sommige climate deniers zien die financiële mogelijkheden, economische mogelijkheden om erin te investeren. Ik bedoel, denk maar aan een bedrijf die dit soort vliegtuigen produceert. En Nederland koopt 10 van die vliegtuigen. Zeg maar wat. Het bedrijf verkoopt die vliegtuigen. En wat Nederland daarmee doet, daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Maar je hebt ze gekocht. En wij betalen, want met dit soort dingen betaalt alleen de belastingbetaler.
Ja.
Wie betaalt? Dus met dit soort, en stel dat er een soort strijd begint, ja, we hebben dat 10, we hebben dat 20, we doen. Dus je hebt heel veel geld wat daarmee verdiend kan worden. David Keith zegt niet voor niets, dit is een manier om geld te printen, uit het niets te printen. Dan kan je zeggen, ja, een freak, maar ik bedoel, hij staat op zich vrij hoog aangeschreven. En wat ik gehoord heb, is dat hij ook een rol heeft bij het, in ieder geval bij het IPCC.
Ja, ik weet niet, in het huidige rapport, het afgelopen rapport was hij geen auteur, in het 1,5 graad rapport. Ik ken hem wel van eerdere rapporten.
Ja.
Ik weet niet, ik geloof niet dat hij in het zesde assessment rapport zit. Ook omdat hij ook een bedrijf heeft.
Misschien niet direct. Hij heeft een bedrijf.
Ja. En hij publiceert natuurlijk ook. Maar we kijken wel naar zijn literatuur. Dus,
en natuurlijk iemand uit zijn team. Maar ik bedoel, wat hij zegt, wat hij schrijft, dat is geen fake news. Dat is echt.
Ja, ja, ja.
En je mag je zorgen over. Ook omdat niemand daarover weet.
Ja.
Dat is het probleem. Ik had een andere vraag, maar als u er niets over weet, dan laten we dat. Dat is het harp. Dus het wordt gesproken over. Dat zijn bepaalde installaties waarmee je een soort laserstraal naar de ionosfeer toe richt. Om bepaalde krachten en bepaalde warmte erop uit te oefenen. Maar als u er niets over weet.
Daar weet ik helemaal niks van. Nee,
daar wordt
sorry,
niet
ik
in het IPCC over gesproken.
Nee.
Niet.
Nee.
Okay. Even kijk even snel. Ik heb eigenlijk alles gevraagd.
Alles gevraagd.
Krijgt u vaak deze vraag over geoengineering, of over solar radiation management? We laten die
heel weinig. Zelden, moet ik zeggen. Ja.
Zijn geen journalisten erin geïnteresseerd?
Nee, omdat het rondom dat IPCC-rapport ging het vooral over, weet je, hoe erg zijn de impacts? Kunnen we nog onder 1,5 graad blijven?
Ja.
Hoe reduceren we onze emissies? Wat heeft het voor systeemveranderingen? Wat kan ik doen?
Ja, ja, ja.
Wat doen we aan de luchtvaart? Wat zijn negatieve emissies? Weet je, hoe haal je CO2 uit de atmosfeer, zodat die concentraties omlaag gaan, zodat je minder opwarming krijgt? Daar zijn veel vragen over, maar solar radiation modification heel weinig. Ik heb 1 keer een praatje erover gegeven in een symposium in Wageningen, wat het IPCC-rapport daarover zei.
Ja.
Maar voor de rest bent u de eerste.
Oh, dat zijn studenten in, volgens mij in Delft. Mm-hmm. Die hebben een ontwerp, hè? Die hebben zo'n vliegtuig ontworpen. Ja, het is natuurlijk een school of een universiteitsproject. Ik hoop dat ze daar niets mee doen. Maar goed, ze zijn ermee bezig. Hm. Ook in Nederland.
Okay, ja.
Cerco sai dove gli angeli vivono, grida. Quando vuoi ti ascolterò, sai, ti abbraccio ancora.
Anche zich zorgen om solar radiation management, dat is het opzettelijk verspreiden van sulfaatdeeltjes in de stratosfeer. Wat denkt u daarvan?
Nou, in het 1,5 graad rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change hebben we gekeken naar of solar radiation modification en met name die zwavelinjecties een optie kunnen zijn om de effecten van klimaatverandering te verminderen. We hebben geconcludeerd dat dat een theoretische respons kan zijn. Dus het kan inderdaad koelen. We hebben ook aangegeven dat er hele grote risico's aan zitten. Bijvoorbeeld allerlei negatieve klimaateffecten op andere plekken in de wereld. En een ander voorbeeld van een risico is dat je het moet blijven doen. Ook al zijn de...
Hoe lang moet je het blijven doen?
Daar hebben we niet echt veel over gezegd, maar in ieder geval zolang de temperatuur boven een soort kritische grens zit, wat gevaarlijke klimaatverandering is. En wat we in het 1,5 graad rapport hebben bekeken is natuurlijk die grens van 1,5 graad. We hebben ook gevonden dat boven die 1,5 graad, als je bijvoorbeeld naar 2 graden temperatuur stijgt, wereldgemiddeld gaat, dat de impacts, de klimaatimpacts veel ernstiger zijn op allerlei vlakken.
Dus als je dit zou gebruiken om onder die 1,5 graad te blijven, dan weet je niet zo goed hoe de impact echt uitwerkt. Het is ook belangrijk om erbij te zeggen dat het niet een vervanging is voor het reduceren van emissies. Je kunt niet alleen maar met solar radiation modification de aarde koelen en vervolgens maar doorgaan met het verstoken van kolen, gas en olie. Je moet ook daar hele grote veranderingen maken. En dan hebben we dus bekeken of het theoretisch daarbovenop, om de allerergste effecten van klimaatverandering te voorkomen, of het een optie is om daarnaar te kijken. En we hebben er eigenlijk van geconcludeerd, theoretisch zou het kunnen werken, maar de risico's die we nemen zijn grotendeels nog onbekend en zeker niet alleen maar positief.
Ja. Hoe komt het dat niemand erover praat, dat praktisch niemand erover weet? Is het niet een interessante thema misschien? Of,
Het is ik vind het eigenlijk wel goed dat het nog niet een heel breed besproken thema is. Er gebeurt wat onderzoek naar, maar lang niet zoveel als naar echte opties om klimaatverandering te voorkomen, in plaats van inderdaad een soort symptoombestrijding te doen. Ik denk ook dat het een ingewikkeld onderwerp is voor heel veel mensen. Klimaatverandering zelf begrijpen valt al niet mee. En dan zo'n soort respons begrijpen komt er nog eens bovenop. En er is ook nog, het is vrij nieuw, er is nog vrij weinig literatuur over. Er wordt er wel steeds meer onderzoek naar gedaan. En beginnen nu ook de eerste hele kleinschalige experimenten te worden gerapporteerd in de literatuur.
Maar op dit moment wordt in ieder geval geen solar, maar radiation management projecten uitgevoerd in Nederland.
Daar ben ik in ieder geval niet van op de hoogte. Ik weet daar niet van. En ook voordat dat op een mondiale schaal echt zou gebeuren, denk ik dat we nog heel veel verder zijn. En ik hoop dat we dat gewoon niet nodig hebben.
Nee. Klopt het dat solar radiation management ook een effect kan hebben op de afbraak van de ozonlaag? Dat het kan verergeren?
En aangezien het ook in de stratosfeer zou gebeuren, zal het zeker een interactie hebben met de ozonchemie daarboven. Maar hoe dat precies uitwerkt is volgens mij nog onbekend op dit moment.
Bedankt.
Graag gedaan.
Een interview met Helene de Koning. Zij is expert uitgezonden om bij het IPCC, Intergovernementale Panel on Climate Change, om de literatuur te bestuderen bij deze belangrijke organisatie. En over het thema, er is een boek uitgekomen, dat heet Handvest Anthropocene. Het is geschreven door Thomas van Slobbe. Dat is een heel spannend boek. Maar ja, misschien is het ook meer dan fictie, want er staat heel veel over geoengineering. En eigenlijk wordt het thema positief beschouwd als oplossing voor de klimaatproblemen. Kunstmatige klimaatcorrectie is haalbaar en hanteerbaar. En let's build a smarter planet. Dat is gezegd door de Nederlandse scheikundige Paul Crutzen, die in 1995 de Nobelprijs won. Mijn vraag is dat je aan een kunstmatige klimaatverbetering niet moet beginnen. En wat we eigenlijk zouden moeten doen, is eindelijk een forse reductie van SOX, NOX, van uitstoot van industrie, luchtverkeer. Die energieverslindende producties wegwerpen. Productie van wegwerpen artikelen, reduceren van intensieve landbouw, veeteelt, energiebesparing. Dus we hebben veel meer wat wij kunnen doen voordat wij aan deze zeer gevaarlijke technologie kunnen beginnen. Dit was Radio Onda Italiana, Voice of the Town. Vanavond in de studio Silvia Terribili. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. Sluiten af met Oliver Arnalds, Happiness Does No Wait. Dit was Radio Onda Italiana, Voice of the Town. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. U luisterde naar Voice of the Town. Een programma van actualiteit, informatie en muziek met een eigenwijze karakter. Gemaakt door Silvia Terribili voor Radio Onda Italiana. Op Radio Salto Amsterdam. Dinsdagavond van 20 tot 21 uur. Tot de volgende keer.